In 2 Timotheus kwamen we een paar figuren tegen die we beter niet kunnen tegenkomen. Phygellus, Hermogenes. En later krijgen we nog Hymenaeus en Philetus. Kennelijk een postzegelverzamelaar, maar namelijk, wij zijn inmiddels terecht in 2 Timotheus 2. Waar we eerst van doen hadden, dus inderdaad met, laten we zeggen, lui die zich afgewend hebben. Zoals het heet in vers 15 van hoofdstuk 1. Daar tegenover staat dan Onesiphorus, waarvan ik vermoed dat hij identiek is aan Onesimus. Maar dat maakt verder helemaal niks uit natuurlijk. Degene die nuttig is, dan wel nut draagt, wat toch hetzelfde is. Dat was een getrouwe dienstknecht, om zo te zeggen. En vandaar komen wij terecht in hoofdstuk 2, vers 1. Gij dan, mijn zoon, dat is dus weer Timotheus, aan wie deze brief geschreven is in de eerste plaats. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Want ja, waar het in deze brieven dan toch om gaat, deze zogeheten pastorale brieven, is inderdaad de trouw van de gelovigen individueel uiteraard. Want hoe dan ook, die gemeente waarvan wij deel uitmaken, wordt beschouwd als een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid, hetgeen wij gelezen hebben in 1 Timotheus 3, enige tijd geleden. Dat wil zeggen, het gaat over een priesterlijk huis en daarmee een priesterlijk volk en daarmee over een priesterlijke functie die de gemeente heeft en daarmee alle gelovigen in de praktijk natuurlijk. En Timotheus in het bijzonder wordt hier aangeschreven omdat hij in navolging van Paulus beschouwd wordt een voorganger te zijn, een opziener te zijn, een herder te zijn. Dat zijn allemaal begrippen die we naar aanleiding van 1 Timotheus 3 in de tijd besproken hebben. En Paulus spreekt hem aan, schrijft hem aan als gij dan mijn zoon. Dat gaat over dat Timotheus toch geacht wordt wandelen in de voetstappen van Paulus. En dan de zoon Paulus wordt geacht mentor te zijn. Ik vind het altijd een mooi woord, de mentor te zijn van Timotheus. En hij zegt dan in de eerste plaats, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Dat is een niet al te opvallende uitspraak wellicht, maar hij is van het allergrootste belang, omdat in elke denominatie, ik weet niet of dat nou het goede woord is, maar elke groep van mensen, hoe zeg je dat, die zich verzamelen, die zich met elkaar verbonden weten. Een vereniging heet zo'n ding. Dan wordt men één, althans dat was dan de bedoeling. Want ja, het woord kerkgenootschap, dat is zo'n vreemd woord eigenlijk. Maar in elke, laten we dan zeggen, vereniging, krijg je het probleem dat daar tradities ontstaan, daar ontstaat een cultuur, heet dat. En er is vroeg of laat, maar meestal vroeg, iemand die voorstelt om het een en ander met betrekking tot die cultuur tot die wijze van doen om dat zwart op wit te stellen. Ik heb u dat hoogst waarschijnlijk wel eens verteld, maar het spijt mij, spiet me donders, om het eens op z'n Gronings te zeggen, het spiet me donders. Ik had zo'n stapel ongeveer, nou zo, nou ja, een paar centimeters dik, stapel A4'tjes. Dat was een concept of zoiets van de notulen, of althans, nee, niet van de notulen, van de statuten. Het concept van de statuten voor een te stichten plaatselijke evangelische gemeente. Natuurlijk evangelisch, wat anders, als het wat anders is dan evangelisch, dan zit je meteen met een veel groter kerkgenootschap met veel meer bestuurslagen. En dan krijg je maar zo niet voor elkaar, hè? Dat weet u toch, hè? Dus ja, je richt een particulier kerkgenootschap op, je noemt het evangelisch. Niemand weet meer wat het is tegenwoordig. Maar daarom was er zo'n stapel papier. Ik zal niet zeggen wie het geschreven had, want het was Rob Matsken. Dat kan je beter niet vertellen. Hè? Wel? Oh. Nou ja, zo'n stapel papier over hoe dat moest. Want je moest toch doen aan gemeenteopbouw. Gemeentebouw, want gemeente wordt gebouwd. Dat is in de Bijbel ook zo. Er wordt gemeente gebouwd en ieder ziet toe hoe je daarop bouwt. Maar daarvoor kreeg je dan statuten aangereikt. Zo'n stapel. Ik heb ze uitgeleend, geloof ik. Dat vind ik jammer, want anders kon ik dat af en toe eens meenemen. Mocht u het in uw hoofd halen om zoiets te regelen, dan hebben wij, dankzij deze broeder, hebben wij enige aanwijzingen daartoe. Ik hoop nog altijd dat iemand zegt, oh, maar ik heb die stapel wel. Ik heb de man strooide met allerlei conceptcursussen. Dus er moet nog wel ergens zoiets zwerven, vrees ik. Maar toe maar. Of je daar wat mee kunt? Nee, niks. Het levert alleen problemen op. Dat is echt waar. Het levert alleen problemen op. Ik heb mijn vader ooit eens gevraagd waarom hij zo weinig regels had voor zijn conferenties en jeugdkampen en kinderkampen en wat hij allemaal maar deed. Er waren altijd regels. Iedereen die dat deed had altijd een heleboel regels enzovoort. Ik zeg, waarom heb je zo weinig regels? Hij zegt, nou, als ik veel regels heb, heb ik het dagwerk van om de uitzonderingen te bepalen. Dan komen ze de hele dag door bij me. Ome Jacob, mag ik dit? Ome Jacob, mag ik dat? Zou ik voor de gelegenheid? Enzovoort, dat moet ik niet hebben. Dus geen regels. Ik kijk alleen of het allemaal goed gaat. Dat is makkelijker. Nou kun je dat doen als je van nature enig gezag uitstraalt. Mede door een forse fysieke verschijning. Dat helpt wel natuurlijk. Maar toch maar. Maar er is wat voor te zeggen. Hoe meer wetten je maakt, hoe meer uitzonderingen je moet maken. En laten we zeggen, in de wetgeving van ons land heb je dat natuurlijk ook. Van elk land heb je dat. Er ontstaan uitzonderingen. Toch? Er komen allerlei juridische uitspraken die dan afwijken van de wet enzovoort. En zo verslijten die wetten dan ook nog. En je bent dag in dag uit bezig om die wetten aan te passen enzovoort. Met door middel van de jurisprudentie, heet dat. Mens, wat een getop is dat toch allemaal, hè? En weet je wat het is? Als je als gelovigen onderling dat allemaal hebt, kom je helemaal niet meer toe aan waar het echt om gaat. En waar het echt om gaat, daarvoor komen wij bij elkaar, zonder statuten. Ach, je moet iemand hebben die het een en ander regelt, die de stoelen klaarzet, zeg ik altijd met enige lichte spot. Maar ik ben er heel dankbaar voor, uiteraard, voor de mensen die dat doen. Maar meer heb je niet nodig, hoor. Dat je huurt een zaal of je hebt een zaal, weet ik veel. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Ik bagatelliseer het zeker niet, integendeel. Maar daar heb je geen vereniging voor nodig en bestuursvergaderingen en statuten. Echt niet. Nou ja, soms als het groot wordt en uit de hand loopt, dan om niet dwarsgezeten te worden door een burgerlijke overheid, En door de fiscus is het soms nodig dat je iets je af en toe eens naar een notaris moet. Dat is inderdaad zo. Maar dat is precies wat ik u probeer te vertellen. Je moet daar zo ver mogelijk uit de buurt blijven. Wat de apostel hier doet, is niet zeggen hoe een gemeente georganiseerd zou moeten worden. Dat legt men er wel in, achteraf. Men moet wel, omdat men anders als kerkelijke organisatie helemaal geen recht van bestaan heeft. Je moet er toch een beetje bijbelse grond voor vinden. Dus die enkele verse waarin sprake is van enige vorm van organisatie, die worden aangemerkt, zal ik maar zeggen, en opgeblazen en uitgewerkt. Maar het is natuurlijk niet wat je moet doen. Je mag het niet groter maken dan het is. En hoe het is dat we hier hebben het van doen met de schrijver van de brief. Dat is dan de apostel Paulus. Weet u nog, de minste van al de heiligen, omdat hij de gemeente vervolgd heeft, die het niet waard was, maar God heeft hem nou eenmaal daar gezet en Paulus excuseert er zich ook voor. En het is die man die dan tegen Timotheus schrijft: hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Dat wil zeggen, daar waren er nog meer bij. Daar waren er ook nog meer die dat gehoord hebben. Maar hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Hij zegt dus ook niet, richt een bijbelschool op. Hij zegt, hè? Of zegt hij dat wel? Het is maar waar je het voor gebruiken wil. Maar dus zo zegt hij het niet. Laat staan, richt een vrije universiteit op in Amsterdam. Christelijk van huis uit. Met dank aan Abraham Kuyper. Maar wat is er nog van over? Abraham Kuyper zou zich in zijn graf omdraaien. Wat een absurde uitspraak is natuurlijk. Maar toen maar. En zo heb ik er nog een paar. Mijn moeder heeft dat eens gezegd van mijn vader. Hij zou, als hij het wist, zou hij zich in zijn graf omdraaien. Zei ze. En mijn moeder was van een hele nette uitdrukking, hoor. Die kon het woord wc niet eens over de lippen krijgen. Dus nee, dat is echt waar. Maar hij zegt, als vader het wist, zou hij zich in zijn graf omdraaien. Dan wil u weten wat natuurlijk, maar dat ga ik u niet vertellen. maar zoiets. Ze maken er wat van. Maar wat hier vermeld wordt, is simpelweg dit. Dat sommigen onder ons de verantwoordelijkheid hebben, als Timotheus, om niet alleen maar uit te gaan en wijd en zijd, wijd en zijd, dat weet ik niet, om wijd en zijd van de daken, dan wel in de heggen en de stegen, het evangelie te prediken, maar die de verantwoordelijkheid hebben om hun kennis van de schriften over te dragen aan diegenen die dan weer als opvolgers zouden kunnen beschouwd worden. Althans, die de waarheid zouden bewaren en zouden dragen door de eeuwen heen. Nou ja, dat is een groot woord, eeuwen voor één mens natuurlijk. Maar dan toch, het was wel de bedoeling dat wij, wat van Paulus gehoord is, dat gedragen zou worden door de eeuwen heen, door de mensheid heen, tot in de dagen uiteraard van de wederkomst van Christus. Hebben we die nog? Betrouw dat aan getrouwe mensen. Dat gebeurt niet in het openbaar, maar dat gebeurt meer in de privévertrekken. In achterafkamertjes, waarvan wij er in Nederland een boel schijnen te hebben. Heeft iemand mij wijs gemaakt. Ik vind het allemaal komisch. Men heeft er tegenwoordig wat tegen. Ik moet u zeggen, het is maar goed dat wij die hebben. Dat we eens een keer wat met elkaar kunnen bespreken... zonder dat er een keer een journalist bij is of er een camera bij staat of zo. Want ja, niet alles hoeft aan één grote klok gehangen te worden. En als het wel zou gebeuren, dan valt er niks meer te regelen. Vandaar dat... Ons land niet meer bestuurd wordt, al heel lang niet meer. En dat komt omdat er overal een camera bij staat en een microfoon. En de mensen die wat bespreken worden daarna uitgenodigd... om aan een tafel te komen zitten met een camera erbij. En ik vind het zo'n komische voorstelling van zaken. Ja, zo komt er niks voor elkaar. Bespreken wij wat vandaag? Gaan we vanavond bij de diverse omroepen 1 tot en met... Hoeveel hebben we er? Een paar honderd. Maar goed, gaan we zitten praten. Dan kan het hele volk horen wat we besproken hebben of wat we niet willen zeggen of wat dan ook. Dan kunnen ze daarna daar weer over doorzeuren enzovoort. En er zijn mensen die verdienen daar miljoenen mee. Ik zal geen namen noemen, maar door avond en avond aan zo'n tafel te zitten en kritiek te spuien enzovoort. Zo komt er dus echt niks van de grond. Zo kan er ook niet gestuurd worden. Zo staat het hele zaakje domweg stil. En daarna kun je wel aan het stuur willen draaien, maar dan gebeurt er heus niks hoor. Ja, je banden slijten er wel van en je stuurinrichting. Maar goed, hebben we die nog tot zover? Ik heb daar geen enkel begrip voor. Of juist wel, zo van, ja, nou weet ik waarom het niet werkt. Dit werkt niet, zie. En wat wij missen, ook in Nederland zal ik maar zeggen... wat wij missen, is mensen die wat hebben meegekregen... van luid die ook wat hadden meegekregen en die wat kennen... en die ervaring hebben, wat weten en daar wat mee doen. En zo, die hebben wij toch niet meer. We hebben charlatans die met een grote mond en handig praten... zich een carrière creëren, zal ik maar zeggen. Een pad hebben uitgestippeld voor hun loopbaan enzovoort. En dan worden ze uiteindelijk chef van de NAVO of waar ze dan maar van worden. Ik heb daar totaal geen respect voor. Echt niet. Die lui zijn alleen met zichzelf bezig. En met een status en met een inkomen en verder komt er niks van terecht. Of had ik Amerikaanse voorbeelden moeten noemen? Mag ook hoor. Heb je toch hetzelfde probleem? Als dit nou je twee presidentskandidaten zijn... in een land met zoveel miljoenen inwoners... Dan moeten er betere zijn, maar waarom melden die zich niet? Omdat die niet zo dom zijn om aan zo'n carrière te beginnen... waar ze bij alles wat ze doen... camera's bijstaan en microfoons, zal ik maar zeggen. En men constant probeert om die lui onderuit te halen. Te belasteren enzovoort. Dan begin je toch niet anders weldenkend mens of wel? Ik niet in elk geval. Ja. Zelfs in het werk wat ik doe, daar smelt je toch ook niet voor. Of wel? Ik heb altijd een goed excuus. Ik ben erfelijk belast, dus ja, het was niet aan te ontkomen. Maar goed, maar voor de rest, ja, is er niet te doen. En dus, maar het is altijd zo geweest hoor, dit gedoe. Nou ja, moet ik u bezighouden met de geschiedenis van de wereld, van de volkeren, van Europa... Van de Romeinen, van die keizers. En de strijd daar aan het hof waar het ook alleen maar gaat om wie de volgende keizer... en wie er dus vermoord moet worden. Ja. Nou ja, gaan we dus maar niet doen. Dus wordt het... Hetgeen gij van mij gehoord hebt... Let op dat er niet eens staat hetgeen gij geleerd hebt uit de schrift... Er staat hetgeen gij van mij gehoord hebt. Want we zitten met twee verschillende dingen. Ik denk dat het ook niet makkelijk is om het uit te leggen. Dat is namelijk dat wij van doen hebben met de schriften. Dat is wat Petrus zei. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Maar Petrus zei wel dat dat punt 2 was. Want hij zei punt 1. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen wij met hem op de heilige berg waren. De man was ook onderwezen geworden. Met zelfs daarbij aanschouwelijk onderwijs. En daarna zei Lissabona in 2 Petrus 1. En daarna zei hij. En wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Het zijn twee dingen. Zie. Dat wil zeggen. Aan de ene kant het woord al zodanig. Aan de andere kant. De uitleg die wij daarbij krijgen of gekregen hebben. Natuurlijk, alles wat ik nu zeg kun je bestrijden. Dat kan ik zelf ook wel, maar ik ga het toch zeggen. Kijk, je hebt in handelingen, wat is het, handelingen 7? Of wat was het? Had je de kamerling uit Moreland. Vroeger zei je dan gewoon, dat was een neger, maar dat schijnt een lelijk woord te zijn. Dat begrijp ik ook niet, want neger betekent zwart en dat is nog niet een lelijk woord, of wel? Nigra, dat is neger, dat is zwart. Ik zou niet weten wat er lelijk van is, maar ja. Ja, nou ja, goed. Maar de kamerling uit Moreland, die had een boekrol bij zich. Hij moet tamelijk vermogend geweest zijn, of nou juist niet meer natuurlijk, nadat hij dat boek gekocht had. Maar het was een boekrol van Jesaja, daar las hij uit. En toen kwam daar Filippus langs. Nou, die was gestuurd, maar waarom, denkt u? En die vroeg aan die kamerling, verstaat gij wat gij leest? En toen zei die kamerling uit Moreland, die zei, hoe zou ik? En dom was hij niet, hij was literair onderlegd. Dus hij vroeg meteen, heeft de schrijver het over zichzelf of over iemand anders? Is het autobiografisch of gaat het over iemand anders? Is het autobiografisch, biografisch of is het verzonnen? Dat heet fictie. Maar toen maar. Hij wist het niet. En zei, hoe zou ik het weten? En toen was het Filippus die hem uitlegde waar het over ging. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ben mij best wel bewust dat als niemand je vertelt waar het over gaat, dan wordt het toch heel moeilijk, hoor. Het lezen van de Bijbel. Denk ik zomaar. Ik heb geen recht van spreken, ik ben ermee grootgebracht. Dus ja, maar toch, voor zover ik het kan objectiveren, denk ik, nou, dat wordt heel lastig. Als iemand van niks weet en hij begint zijn Bijbel te lezen, enzovoort. Daarna kun je zeggen, maar die mensen zijn er bijna niet. Mensen die van niks wezen gaan überhaupt geen Bijbel lezen. Of zijn er überhaupt niet opgericht om te begrijpen wat ze lezen. Omdat ze op voorhand al niet geloven dat er iets aan begrepen kan worden. Afgezien van dat mensen helemaal niet meer begrijpend kunnen lezen. Laat staan schrijven. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. Je moet iemand hebben die er iets over zegt. Zo is het nou eenmaal. En waarom dat is, daarvoor moet ik eerst zeggen, dat is een goede vraag. Ja, een goede vraag. Ja, waarom dat is? Nou, herhaal ik de vraag een paar keer, dan kan ik wel nadenken. Waarom dat is? Omdat het wel geschreven staat, omdat het bewaard zal worden, maar ook de hele Bijbel is niet bestemd voor iedereen. Voor Jean et Allemand. U weet wel, voor de Fransen en de Duitsers en wie het nou waren. Het is niet bestemd voor iedereen. Het is alleen bestemd voor degenen die zoeken. Want die zouden vinden. Het is alleen bestemd. Oké, er is niemand die God zoekt. Dat weet ik. Maar Daarom kun je wel de waarheid zoeken. En dan vind je God. Dan vind je hem die de weg, de waarheid en het leven is. En het licht der wereld en wat hij maar is. Dat heb je toch. Je wil de waarheid weten. Oké. Voor die mensen is het bestemd. En dan verschijnt er, als iemand onderweg is, bijvoorbeeld naar Afrika of waarheen die maar onderweg is, dan verschijnt er ineens zo'n figuur als Filippus. En die zegt dan, nou, het gaat over Jezus. Want dan staat er dan, hè? En hij verkondigde hem Jezus. En er was, ik weet niet hoeveel tijd de man gehad heeft, Filippus. Ik weet niet hoe lang de rit duurde. Maar het kwam wel zover dat die man zei, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. Maar ja, als je nou zo'n dat pak doorgenomen hebt over de statuten van de evangelische lokale gemeente, dan weet u dat je niet zomaar iemand kunt dopen, hè. Bovendien, dat kan ook niet zomaar iemand doen. Maar dat kan ook niet zomaar iemand, want die moet eerst door de commissie. En die moet een getuigenis geven. En dat weet ik veel allemaal. En op doopcategorisatie. Of hoe heet dat? Zo noemen ze dat toch? Hoe noemen ze dat? Nee, ik verzin dit niet. Dit bestaat allemaal, gaat zomaar niet. Ja, maar in de Bijbel kan dat allemaal wel. Maar waar het over gaat gewoon, is over u en ik. Wij hebben dat woord ontvangen, toch? Dat is, denk ik, ik kan het nooit voor een ander zeggen, maar voor zover ik weet gaat dat toch altijd middelijk. Dat wil zeggen, er zijn andere mensen bij betrokken geweest. Iemand heeft het ons verteld, iemand heeft ons ergens op gewezen, iemand heeft de route gewezen, iemand heeft ons voorgelezen, iemand heeft ons iets uitgelegd. Kortom, iemand heeft ons gepredikt of wat dan ook. En dat is het dan, maar zo blijft het ook. Dat wordt doorgegeven. Het is niet maar van, heb jij een Bijbel? Wat leuk. Heb jij geen beheer in de Bijbel? En dan komt het goed. Dat is niet zo. Dat blijkt wel, want toen ooit een keer, maar dat is al jaren, misschien wel in het vorige millennium geweest, dat verteld werd dat de Bijbel het meest gedrukt, het meest verspreide boek ter wereld was. Dat schijnt nog zo te zijn. En toen zei Johan Bos, die naast me zat, die zei tegen me, dat betekent dat het minst gelezen boek is in de wereld. Dat heet een gewogen oordeel. Het is wel veel gedrukt. Maar het minst gelezen. En hoe meer er gedrukt wordt, hoe minder het gelezen wordt verhoudingsgewijs. Daarom heb je wiskundige opleiding voor nodig. Maar toch maar. Maar dat is echt zo. Het schiet niet op. Worden er dan meer mensen gelovigen? Christenen? Wel, nee. Echt niet. De Bijbelvertalers van tegenwoordig geloven niet eens wat ze vertalen. Het is een stuk cultuur wat ze bewaren, maar ze geloven er niet in. En als je het ze wil vertellen, dat willen ze helemaal niet horen. Wat het echt betekent. Want dat heeft te veel consequenties. Nou ja. Wordt gesterkt in de genade. Weet je wat het is? Als je als je echt meent dat je christelijke organisaties moet oprichten om het een en ander te doen, dan moet ik u zeggen, dan krijg je wet en dan raak je vanzelf de genade kwijt. Dat is het hele punt. Zo'n stapel A4'tjes is wet. Ook al noem je het statuten. Dan nog. Het is wet. Het zijn de voorschriften waaraan je geacht wordt je te houden. En hoe meer wet, hoe minder genade. Logischerwijze. En ik weet niet hoeveel ervaring je hebt met het lezen van de Bijbel in het algemeen en het Nieuwe Testament in het bijzonder. Dit is het vaste onderwerp. Dat je met wet niks kunt, dat brengt je alleen ellende. En dat als je onder de genade leeft, omdat die je toebedeeld is, dan zal men altijd proberen om je daar weg te krijgen en je alsnog onder wetten te stellen. En terwijl men de mond vol heeft over genade, dat we zeggen de genade predikt, plaatst men je onder de wet. Ik heb daar talloze voorbeelden van. Maar ja, die ga ik u nu maar niet vertellen, want het is niet aardig. Maar zo gaat het wel. Overal. Nou. Dus word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En als we wet hadden moeten hebben, noemt u dan eens een schriftplaats in het Nieuwe Testament. Waar staat wet, zei u, en vrede. Of iets dergelijks. Dus dat genade, zei u, en vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Amen. Niet de wet. Toch? Staat toch helemaal nergens? Dat is het nou juist. Daardoor worden wij bedreigd. Door wet. En of dat dan de Mozaïsche wet is, of de Joodse wet, of zoals het lied zegt, wij worden bedreigd door de moslims. Of kent u dat lied niet? Het bestaat al jaren. Met een act erbij die, waar ik om gelachen heb, maar doe maar. De zoekwet. En we worden erdoor bedreigd. Waardoor dan ook? We worden erdoor bedreigd. Omdat het vlees, de natuurlijke mens, en daarmee de zonde in de mens activeert. Dat is wat wet doet en dat is wat de Bijbel zegt. En dat is wat uit de geschiedenis van de Bijbel blijkt. De Bijbelse geschiedenis bedoel ik, maar net zo goed wat blijkt uit de geschiedenis van de mens. De mens wordt er niet beter van. De normale gang van zaken is deze, l'histoire repet. En niet alleen in Frankrijk, maar de geschiedenis herhaalt zich, omdat alle geschiedenis begint met een stelletje mensen die samen een vereniging oprichten en zich onafhankelijk verklaren na een onafhankelijkheidsoorlog. En dan zijn ze een land geworden en dan hebben ze eigen grondwet. Die is pas uitgevonden 200 jaar geleden, geloof ik, grondwet. Iets langer dan, oké. Okay. 250 jaar geleden. Grondwet uitgevonden. Maar goed, en wet als basis voor het een en ander. En het wordt verder ontwikkeld. En het is een zwam. Dat is een soort schimmel. Dat is een soort. Dat begint als een mosterdzaadje. En het wordt een grote boom. En daardoor ontploft het hele ding. En dan gaat zo'n land, zo'n rijk, zo'n cultuur weer naar de. Meestal naar de Filistijnen, al bedoel ik dat dan overdrachtelijk, en de Filistijnen zelf ook trouwens, bedoel ik, maar goed. En dan begint het weer overnieuw. En dat is waarom het zich herhaalt, omdat het zaadje ontploft. Het is niet meer haalbaar, je komt er nooit meer uit. Je kunt niks meer, alle vrijheid is weg. De mens protesteert daartegen, dat is de natuur, enzovoorts. En dan ontploft het, dan krijg je protestbeweging, uiteindelijk revolutie. En dan moet er een boel bloed vloeien en dan is alles weg. En dan komen we weer bij elkaar en dan maken ze daar een film over. Alle films tegenwoordig gaan daarover, geloof ik. U weet wel, de apocalypse is geweest, de wereld is vergaan, er zijn er drie mensen over. Eén vrouw en twee mannen. Vroeger was het andersom, één man en twee vrouwen tegen. Eén vrouw en twee mannen. En dan, die moeten het dan met elkaar zien te rooien. Met een nieuwe mensheid moet het worden dan, hè? Zoiets. Precies weet ik het niet, want dan komt de reclame. En dat duurt 7 minuten. En dat hou ik niet uit. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Dan zap ik en dan zit ik al ergens anders en dan volg ik die weer. Dus ik kijk 7 films op een avond. Echt niet. Maar ongeveer zo gaat het wel. Maar dat is waarom de menselijke geschiedenis zich herhaalt. En waarom rijken ten onder gaan. Het is net als met mensen. Het is opgaan, blinken en verzinken. En dat is met mensen ook. En met landen ook. Ja. Nederland, ja, dat, denkt u dat dan? Ja, ook. Echt wel. Ja. En er is maar één ding wat blijft in al die eeuwen, en dat is dit woord van God. En wij zijn verantwoordelijk, wij als gemeente, als huis Gods, als pilaar en vastigheid de waarheid, zijn verantwoordelijk om dat woord te bewaren. Onversneden, onverdund, onvervalst. Of hoe je die woorden maar vertalen moet, maar die zoek ik nou niet op. En ik zeg wij als gemeente, dat is ook zo. Dat was ook 1 Timotheus 3. Het huis Gods, de pilaren vastigheid en waarheid. Maar hier in 2 Timotheus 2 wordt het smaller getrokken. Want zo gaat het altijd. In één gemeenschap, vereniging, zo u wilt, worden de dingen toch in de eerste plaats gedragen door enkele individuen. Door enkelingen. Dat wordt steeds smaller. Dat is de aard ook van iets als hiërarchie. Maar ik bedoel nou een natuurlijke gang van zaken, zonder dat dat statutair geregeld wordt. Als je een stel mensen bij elkaar zet, dan zijn er altijd wel een paar bij, is er minstens één, die dan van nature de leiding krijgt, dan wel neemt. Hebben u dat? Daar doen ze in sommige kringen, in onze moderne samenleving, doen ze daar ook allerlei proeven mee, of hoe heet dat maar, hè? Zetten ze mensen bij elkaar voor de teambuilding en dan wordt er van bovenaf gekeken door de lui die het team moeten beelden, die kijken dan wie daar wie het allemaal wel goed vindt en meeloopt en wie het dan toch initiatieven neemt enzovoorts, en aan de hand daarvan worden carrières gepland enzovoorts. Zo werken die dingen toch, hè? Als ik daar ooit in verzeild zou geraakt, dan zou ik nooit hier meer achter de lessenaar terecht zijn gekomen. Want ik neem van nature niet de leiding. Echt niet. Dat laat ik Celeste doen. Ja, ik kom er wel in. Zoiets. En dat is niet gemakzucht, maar dit is mijn hart niet. Dat is niet, nee. En als iemand zegt, kun je dan komen spreken, dan heeft iemand anders het initiatief. En dan zeg ik, even kijken in mijn agenda. Of het kan. Graag. Meestal tenminste, graag. Soms ook niet, maar dan toch. Soms heb ik het idee dat ik ergens voor gebruikt word of misbruikt word. Dan moet ik oppassen. Maar ja, zolang we de gelegenheid krijgen om het woord te openen, de Bijbel, ja, dan wanneer en waar dan ook maar. Mijn vader zei ervan, je moet met die mensen samenwerken, maar als ze je niet nodig hebben, laten ze je vallen als een baksteen. En als ze je dan weer nodig hebben, komen ze doodgemoedereerd, komen ze weer bij en hebben ze je weer nodig. En dat is een korte biografie van mijn vader. Dan. Die wist hoe het werkte en trokken ze er niks van aan en liet het gewoon gebeuren. Nou ja, en dan, ja, onder het motto, zorg dat men van uw dienst te volle verzekerd is. Nou, dat is het dan. Maar hier vind je dus iets intiems. Paulus aan zijn zoon, daar komt het intieme. Dus onder vier ogen eigenlijk. Ik weet wel dat het een publieke brief is, maar we krijgen een inkijkje in een persoonlijke relatie. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, dat dan weer wel, betrouw dat aan getrouwe mensen. En niet eens geef dat door aan getrouwe mensen, maar betrouw dat. Dat wil zeggen dat je in goed vertrouwen, heel bewust, iets overdraagt en zegt, hier is het. dan zal ik je eens wat vertellen. Privé, enzovoort. Dat hangt niet eens aan de grote klok. Mijn vader had die neiging ook wel bij gelegenheid. En ik heb meerdere keren geconstateerd dat hij soms, ook aan mij soms dingen zei die ik hem in het publiek nooit heb horen zeggen. Maar het was particulier, het was privé. En waarom hij dat dan niet in het publiek zei? Het idee was, daar krijg je meer last van dan dat je, dan dat het iets positiefs uitwerkt. Nou, is dat een kwestie van afwegen, natuurlijk. Maar ik heb voorbeelden genoeg bij de hand, hoor. Maar die ga ik niet aan de grote klok hangen. Eén ding heb ik wel eens in het publiek verteld, kan ik nu ook wel doen. Dus op een keer zei ik tegen hem, ik denk dat het gelovige overblijfsel uit de 70ste week van Daniel, uit het Joodse volk, dat het verzameld wordt in de woestijn. Maar dat zei mijn vader ook. Zeg maar, ik geloof dat het verzameld wordt in Petra. En toen ontplofte hij ze wat. Hij zei, maar dat geloof ik ook. Maar al die tientallen jaren had ik hem dat nooit horen zeggen. Of ik zei, inmiddels ben ik er toch wel van overtuigd dat de zaligheid, het evangelie, terechtgekomen is bij de tien stammen van Israël. En dat zijn wij. Hij zei, natuurlijk, maar dat geloof ik ook. En het is duidelijk genoeg dat Samaria in de Bijbel een type is van de gemeente. Dit was een snelle. Samaria was de hoofdstad van 10 stammenrijken. Dat Samaria een type is van de gemeente. Ik heb het nooit in het publiek horen vertellen, hoor. Ik vond wel boeken in zijn boekenkast. Waar ik normaal nooit bij mocht, trouwens. Maar het zijn kantoren. Als kind mocht ik daar niet in. Maar later vond ik wel boeken in zijn boekenkast. Waaruit dat duidelijk bleek dat hij uitstekend op de hoogte was van deze hele gang van zaken. Maar in publiek heb ik hem er nooit over horen vertellen. Om een betrekkelijk eenvoudige reden. Men wil het niet horen. Dat is het dan. En als je daarmee mensen wegjaagt, doe je daar dan goed aan om het toch te vertellen? Ik sta er iets anders in. Ik ben er wat makkelijker in om. Er zijn dingen waarvan ik denk, had ik dat maar eerder geweten, dan had ik het graag eerder gehoord. Niettemin, ik heb die dingen allemaal tamelijk vroeg geleerd, hoor, vergis je me niet. Maar dan toch. Dus dan maar binnen dit kader, betrouw dat aan getrouwe mensen. Dus ik acht u dan maar getrouwe mensen. En dan, en indien niet, ik heb er genoeg gekend die soms jaren onder mijn gehoor zaten en daarna zomaar verdwenen. En dan hoor ik achteraf dat ik ergens een woord verkeerd gezegd heb, of dat er iets is wat hen niet bevalt of zo. Iets negatiefs zeggen over Joden, dat mag ook niet, hè? Over Palestijnen? In onze kringen mag dat wel. Toch? Al ligt het in de publieke opinie kennelijk veel moeilijker. Maar dat zijn zo van die dingen. Ik ken er wel hoe die weggebleven zijn. Omdat ik iets heb gezegd over de Joodse staat is een volstrekt ongelovige Joodse staat. En is in opstand tegen God. Ik heb er geen moeite om meteen te zeggen. Niettemin zijn ze beminden om der vaderen wil. En ik gun het ze van harte. Maar ze niet tot geloof komen, zijn ze zondaren. Toch? Voor God. En als Jood hoor je in het land al helemaal niet thuis. Want de Joden zijn er juist uitgezet door de Heer. En hij verzamelt ze niet terug, hoor. Hij verzamelt gelovigen terug. Ja, de Joden specifiek. En pas aan het eind van de 70ste week, want we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En daar staat het allemaal in. En dat daarnaast lui als Palestijnen geen recht hebben om in dat land te wonen. In de eerste plaats, Palestijnen bestaan eigenlijk helemaal niet. Ze hebben zichzelf tot Palestijnen uitgeroepen. Maar daarmee hebben ze nog minder recht om in het land te wonen. Komen net zo goed onder het oordeel Gods. Zie? Of het erg is? Ja, het is heel erg. Maar wat kun je eraan doen? Het beste wat je kan doen is die mensen het evangelie brengen. Nou ja, een Bijbel geven. Ja, daar heb je er wel bij nodig, ja. Maar er staat niet in de Bijbel, ga uit en geef de mensen een Bijbel. Dan lopen er weer mensen weg, nou ik dit zeg natuurlijk. Maar daar staat het nog niet. Er staat, ga heen en predik het evangelie. En een bijzonder prediken in de naam van Jezus. Heb je dat nog? Ja, de naam van Jezus. Want er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor we moeten zalig worden, zei Petrus in Jeruzalem tegen het Sanhedrin. En dat was in Handelingen 4 of zoiets. Dus ja, of ze daar blij mee zijn, dat Sanhedrin was er niet blij mee, toch? En Petrus heeft het uiteindelijk ook niet overleefd. Die is ook de martel doodgestorven. Al wordt het in de Bijbel niet beschreven, maar wel aangekondigd. Maar toen maar. Maar betrouw dat aan getrouwe mensen. Ik vind het nog steeds verbijsterend. Kijk, dat is dan een persoonlijk iets wat ik weer vertel natuurlijk, maar er zijn jaren geweest, 70 jaren vooral. Meerdere keren ben ik naar Engeland gereisd. 1 of 2 keer ook met mijn vader trouwens. Om daar boekhandels af te struinen naar literatuur. Of Bijbelse onderwerpen. En daarna heb ik dat niet meer gedaan. Als ik er kom, kijk ik altijd naar boeken. Maar toen maar. Maar daar, ik vind er niks meer. Het is allemaal weg. Dat hebben ze ons ook aangekondigd. Nee, de Amerikanen komen hier en die halen hier alles weg wat enigszins van belang is. Dus als je nou nog wat vindt, dan kan eigenlijk niet meer. Maar het is er niet meer. Maar als ik nu zie wat er te koop is aan Bijbels en Bijbelse literatuur in wat dan heet een christelijke of zelfs evangelische boekwinkel. Ja, jongens, je mag al blij zijn als je een Bijbel vindt in de Statenvertaling. Dat ben ik serieus. Niet dat ik ernaar zoek. Ik heb mijn adressen, maar toch, dat is moeilijk genoeg. En wat je daarnaast vindt, sorry, maar het gaat over de mens. Ik heb net 2 bundels... van de 3 of die ik er heb van Opwekking, liederen, doorgenomen. Er staan goede liederen in, maar daar ben ik mee grootgebracht, die ken ik. Maar voor de rest, ze gaan niet over de Heer. Nou, het woord komt erin voor, want je hebt soms stopwoorden nodig. Nee, er staat er tussenin, o Heer, in zijn zin. En dat is omdat je nog 2 lettergrepen nodig hebt. En als het er maar 1 was, is het gewoon eerst. Dat heet een stopwoord. Of God of zoiets. Soms ook Jezus trouwens. Maar dan nog, ook al staan die namen of woorden erin, dan nog gaat het over ik. En mijn pijn en mijn smart en mijn hart en mijn zijn en mijn... In mijn weg. Dat dichters zulke teksten schrijven ligt voor de hand. Dat is de overdreven emotie van de artiest. Vertel mij niks, daar weet ik alles van. Ook uit ervaring, maar jongen. Jongen, als dat je boodschap is, Hè? Emotie, ik kwam er een om. Ik ben blij dat ik de Bijbel heb leren lezen en kennen, zodat het nou niet meer over mij gaat, maar over de Heer en wat die allemaal doet. In mijn blijdschap vind ik erin dat ik er een deel van uitmaak, dat ik onderdeel ben van zijn schaapje, van zijn kudde. Oké. Lid van zijn gemeente, enzovoort. Wedergeboren in Christus, een geroepen zoon, een erfgenaam, enzovoort. Daar heb ik niks voor hoeven doen. Ik hoef het alleen maar te aanvaarden als zodanig. En dat verandert je zelfbeeld ook. Daar kun je identiteit aan ontlenen. Ik ben een christen. Ik ben, halleluja, ik ben een kind van God, enzovoort. Maar al die songs van ik mag er zijn, God heeft ons lief, God heeft jou lief, enzovoort. Nou, dat staat nog te bezien. Toch? Ja. Of het dan niet... Ja, dat is wel Bijbels, maar het punt is dat als je niet komt tot geloof, dan ben je voor eeuwig verloren, ben je verdoemd. Dan besta je nu al onder de vloek Gods, onder de toorn Gods. En het wordt er niet beter op in de toekomst, om het met een eufemisme te zeggen. En als je wedergeboren bent en een kind van God, dan word je geacht de Heer te dienen. En te accepteren dat je een priesterlijke functie hebt en dat je geacht wordt dat woord te bewaren en daaruit te leven. En je oog op hem gericht te houden in plaats van dat de Heer zijn oog op ons gericht heeft en ons kent en ons hart doorziet en ons al kent van voordat wij geboren waren en al dat soort teksten die ik van de week allemaal heb doorzitten lezen. Hoe kwam je nou zo? Nou ja, dat doet er niet toe. En ik was verbijsterd, maar eigenlijk wist ik het wel. Zo gaat dat. Dat willen mensen wel zingen over zichzelf. En over de Heer die hen lief heeft. Er moet wel wat goeds in ze zitten. Want waarom zou de Heer ze anders lief hebben? Enzovoort. Wat een trieste bedoeling. Dat de mens geacht wordt religieus te zijn, maar dan 100% op zichzelf gericht is. En ervan uitgaat dat God ook op onszelf gericht is. Ze verwarren de Heer met Sinterklaas. Of met een of andere Roomse heilige. Toch? Ja, hoe dat kan. Ja. Je kan zeggen, dat is gebrek aan bijbelkennis. Ja, daarom krijg je van die slappe teksten en die slappe liederen. Natuurlijk, dat is gebrek aan bijbelkennis. Maar hoe komt het dat men gebrek aan bijbelkennis heeft? Omdat men geen interesse heeft in de Heer. Men hoopt dat de Heer interesse heeft in hem. Men wil dat de Heer men hoopt dat de Heer in mij geïnteresseerd is. En dat kan je niet ontkennen, maar de Heer is in ons geïnteresseerd, maar daarom geeft hij ons zijn woord. Zie? En als wij ons daarvoor sluiten en in plaats daarvan onze eigen teksten in elkaar flansen. Ja, sorry, daar komt niks uit hoor. Dat is een leuk tijdverdrijf. Nou ja, ik vind het niet leuk, maar het is een amateuristisch tijdverdrijf. Maar het leidt tot niks. Echt niet. Draagt niks bij. Nou ja. Kortom, wat dus nodig is, is dat dat woord van God bewaard wordt. En wat mij dus verbaast, is dat weliswaar, laat ik het dan zo zeggen, dat in de pak een beetje 19e eeuw en waarschijnlijk ook nog de eerste helft van de 20e eeuw mensen dan toch echt druk bezig geweest zijn met de bestudering van de Bijbel. Maar dat hebben ze langzamerhand helemaal opgegeven. Er is niemand die dat meer doet. En daar waar die bijbelkennis zou moeten zijn, ook waar ik het verwacht, daar is het compleet verdwenen. Daar weet men het niet meer. Is men kwijtgeraakt. Of het dan niet doorgegeven is, ik denk dat het nog niet doorgegeven is. Ik denk dat die mensen die zich daarmee bezighielden, langzamerhand zo betrokken waren in hun organisaties en hun plaatselijke gemeenten die gerund moesten worden. En hun wereldzending en wat het allemaal was met hele grote letters en dat soort dingen. Dat ze aan de bestudering van de Bijbel niet meer toekomen. En iemand als Billy Graham, die heeft dat uiteindelijk, die heeft het lang volgehouden, zal ik maar zeggen. Die is heel oud geworden. Maar die heeft wel uitdrukkelijk te kennen gegeven op de vraag of hij het, als hij het nog over mocht doen, of hij het net zo zou doen, heeft hij gezegd, nou, ik zou veel meer aan Bijbelstudie gedaan hebben. Waarvoor hartelijk dank. Precies. En ik mag het natuurlijk ook niet zeggen, maar ik zie mijn vader nog bij mij thuis op de bank zitten en hij zegt, ik ben eigenlijk jaloers op je. Toen zeg ik, hoezo? Hij zegt, nou, ik zou het liefst doen wat jij doet. Elke avond alleen maar Bijbelstudie en verder niks. Maar hij had, weet ik hoeveel stichtingen te runnen. Allerlei andere verantwoordelijkheden. Op zijn pad gekregen, opgenomen, aanvaard. En ja, dat zal ook nuttig geweest zijn, misschien. Maar het is toch een beetje triest om dat dan zo te horen. Begrijp je wel? De man leeft in een andere tijd als ik. Andere omstandigheden. Dus ik heb daar verder geen oordeel over. Maar voor mij was het wel een waarschuwing. Gewoon zo blijven en verder niks. Niks aanhalen. Levert alleen maar problemen op. Maar er zijn er die zijn daaraan ten onder gegaan. Toch? Betrokken in allerlei omstandigheden en hebben dat niet overleefd. Althans, hun loopbaan heeft dat niet overleefd. Ze hebben zich onmogelijk gemaakt, in nesten gewerkt, in financiële problemen en anderszins. En daarmee monddood gemaakt. Dat is wat gebeurt. En of dat een natuurlijke gang van zaken is, och, misschien niet, maar daar zorgt de duivel dan wel voor. Maar ja, dat stond ook allemaal al in de eerste Timotheusbrief. Hè? Maar let op de woorden. Betrouw dat. Niet predikant van de daken of zoiets. Betrouw dat aan getrouwe mensen. En dat is wat je doet als je iets waardevols aan een ander geeft en met de mede en wees er zuinig op. Zie? U weet wel, dat zijn de familiestukken. Dat zijn de erfstukken. Enzovoort. Hangt de geschiedenis aan. Welke op hun beurt, uiteraard, bekwaam zullen zijn. Nou, weet je dat van tevoren niet. Maar ja, dat stond ook al in deze brieven. Je weet het van tevoren niet. Of het goed zal gaan of niet. Maar je moet een inschatting maken. Welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Nu of in een volgende generatie, uiteraard. Het gaat om het bewaren van het woord van God. Kijk, wat de gemeente in de wereld geacht wordt te doen, anders gezegd. De verantwoordelijkheid van de gemeente in de loop van de geschiedenis van onze bedeling is om het woord van God te bewaren. Vandaar dat het af en toe herontdekt wordt en dan krijg je dus weer een kerkhervorming of iets dergelijks. Dat weet u toch, hè? Terug naar de Bijbel. Terug naar de schrift. Sola scriptura. Of hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig. Maar binnen de gemeente gebeurt dat smaller. En dan heb je een beperktere groep die het daar bewaart. Precies op de wijze zoals het in Israël oorspronkelijk geregeld was. Namelijk, heel Israël was een koninklijk volk. Maar binnen Israël was Juda de koninklijke stam. En binnen de koninklijke stam was het huis van David, de koninklijke familie. Heel Israël was een priesterlijk volk. Koninklijk zowel als priesterlijk, allebei gewoon Exodus 19. Hè? Een priesterlijk volk, maar binnen Israël was de stam van Levi de priesterlijke stam. En binnen de priestelijke stam van Levi was het huis van Aaron, de priestelijke familie. Hebben jullie nog? Dat is te smal. Want zo gaat dat. En dat is een natuurlijke aangelegenheid. Dat is iets als pikorde. Dat wordt geacht op natuurlijke wijze te ontstaan ook. Maar het is een normale gang van zaken. Vandaar dat samenlevingen kennen hun verschillende klassen. Dat is nu verboden natuurlijk, dat weet u. Hè? Dat is politiek incorrect. Maar, want we zitten er tot vandaag mee met verschillende niveaus in de samenleving. Verschillende klassen. Laatstelijk hadden we nog hoog opgeleid en laag opgeleid. Maar de minister heeft bepaald dat het ook niet meer mag. Je mag niet meer hoog opgeleid zijn of laag opgeleid. Nou, dat mag wel, maar het mag niet zo heten. Nog één stap verder en je bent corrupt. Toch? Als het hoog is, is het nog hoog. Dat moet je toch ook zo kunnen benoemen? Nou ja. Maar die lagen zijn er nou eenmaal. Het ene heet hoog en het andere laag. En het ene heeft meer capaciteit dan het ander. Dat is een bekend gegeven. Ik ga dat niet uitleggen. Want dan doe ik met het hele verhaal zelfs mee ook nog. Dat is een vanzelfsprekende zaak. Want niet alle mensen zijn gelijk. Maar je krijgt dus wel degelijk die niveauverschillen. En het hogere niveau is in hoge mate bepalend van wat op een lager niveau gebeurt. En als dat niet zo werkt, ja, dan... Ja, dan word je net als Ajax, zal ik maar zeggen. Dan kom je niet meer naar voetballen toe. Dan moet ik het uitleggen of niet? Als iedereen er zich maar bij bemoeit en iedereen dan maar een baantje kan krijgen, zal ik maar zeggen. Dan, ja, in de vriendjespolitiek en met geld smijten enzovoort. Vanaf dat er aandelen Ajax in de wereld geholpen zijn en verkocht worden, zal ik maar zeggen, gaat het met Ajax niet best meer. Want het gaat alleen nog over geld, niet over voetbal. Hè? Sprak een aanhanger. Ik namelijk. Ja. Maar zo gaat het niet. Maar is alles zo. Let maar nog, in de sportwereld kennen wij dat nog. Heb je een ploeg en je hebt een ploegleider. En dan nog een adviseur. De een is uit Engeland en de ander is uit Oostenrijk. En die ander is weer uit Taiwan. Maar dat doet er nou... Of, nee, we komen natuurlijk weer van Thailand. Oké. Okay. Maar goed. En de vraag is wie dan de baas is. Want iemand moet de baas zijn en de beslissingen nemen. Nou, dat bedoel ik. Maar dat moet in de samenleving ook. En in de sport zie je het geïllustreerd. We staan niet aan basis van de ploeg. En iemand zegt, jij op de bank. En jij van hem, en nou jij erin. En dan ga je ze zo doen. Als dat er niet is, komt er niks van terecht. Maar in de samenleving is dat ook zo. Alleen daar mag het niet meer. Hadden we het al over het onderwijs, zuster. En de leiding daar. Jongens, wat een getop is dat toch. Zie. En voor ons als gelovigen, ja, er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Zo gaat het en wij worden gewezen op onze verantwoordelijkheid. Collectief het bewaren van het woord Gods. En individueel je eigen plaats daarin kennen. Als er wat doorgegeven moet worden, ja, er moet zorg gedragen worden voor het getrouwe mensen die ingewijd worden in het een en ander, zoals Timotheus wordt ingewijd en ingeleid in het werk van de apostel Paulus. En die moet dat weer doorgeven. En dit soort traditie, want dat is wat het is, dit soort traditie is van alle tijden, hoor. Dus het meest natuurlijke ook wat er is, dat geldt ook voor de wat je laag opgeleid mocht noemen vroeger. De wijd ambachten, zal ik maar zeggen. Dat is van persoon tot persoon worden dingen doorgegeven. Waar heb je gestudeerd? Van wie heb je dat geleerd? En dan heb je wetenschappers en die hebben dan daar gestudeerd en daar en daar en die universiteiten. En dan heb je muzikanten en die hebben gestudeerd daar en daar. En bij die en die, er worden persoonsnamen genoemd enzovoorts. En zo hoort het. Zie? Betrouw dat aan getrouwe mensen. De man heeft er geen weet van. Sir Robert Anderson heeft er geen weet van. Maar daar heb ik wel wat van geleerd. Van, hij is al lang overleden. En ik heb een boek hier liggen van hem. Dat heet in het Engels The Silence of God. Ik heb het wel eens genoemd. En plein publiek. The Silence of God. Zijn redenering is: het wonder is niet dat God spreekt, want God is nou eenmaal woord, dus hij spreekt. Het wonder is dat God niet spreekt. Want dat is kenmerkend voor onze bedeling. Dat is wat hij uiteenzet dan in dit boek. Dat is vertaald door Wil Leeuwenhagen. En, dat is bij mij verkrijgbaar voor €14. Dat valt niet mee. In het Nederlands. Dus voor wie wil. Ik geloof dat je het in het Engels gewoon op internet kunt lezen. Maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik geloof dat ik 3 of 4 verschillende drukken heb van het boek. In de kast staan. Vind ik gewoon leuk. Ja. En afgelopen zomer heb ik mezelf laten fotograferen voor het huis waar hij woonde. Want het staat al die voorin waar hij woonde. Linden Garden, 39 geloof ik. In Londen. Naast Kensington Palace. Ja, de man was hoofd van Scotland Yard. Het is een beetje, er staat hier. Zijn titel was Assistant Commissionary of zoiets. Dat is vertaald met assistent-commissaris. Nou lijkt het net alsof hij gewoon een diender was. Die op straat. Dat is de ellende als je die woorden letterlijk vertaalt. Maar het was een hele hoge pief. In Engeland. Maar goed. Toen maar dit, ik vertel het u, die boek kunt u dus bij mij verwerven. Tegen een aanzienlijk bedrag. Zoiets. Maar ik heb wel het een en ander van die man geleerd. Namelijk strak redeneren. Strak redeneren. Wat staat er wel en wat staat er niet? En eventueel klopt het wel wat er staat in onze vertalingen. Dus ik hoop hem later nog eens te spreken. De 2 Timotheus 2. Welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren? Dat is ook nog zoiets, want je kunt aan de ene kant misschien kennis hebben, maar het doorgeven daarvan is nog heel wat anders. Ik moet u zeggen, dat is moeilijk, vind ik persoonlijk. Ik citeer graag Psalm 40, waar staat dat het onmogelijk is om de werken Gods ordelijk te verhalen. En vind ik ook. Maar goed, je kunt een boel geleerd hebben op school, maar daarom deug je nog niet voor onderwijzen, bedoel ik. Dat zijn nog andere dingen. Maar het is wel de bedoeling dat het doorgegeven wordt aan iemand die het ook weer kan doorgeven. Dat gaat trouwens gepaard met gij dan, en dat woordje dan staat er niet voor niks. Dat woordje dan is het tegenovergestelde van nu. Maar daarmee is dan de samenvatting van wat vooraf ging. Als je dit allemaal gehad hebt, dan. Dat wil zeggen, het woord is de samenvatting van al wat vooraf ging. Dat deed trouwens vers 1 ook al van dit hoofdstuk. Gij dan. En dat is verwijst dus naar hoofdstuk 1, waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan. Paulus, zijn beleving, zijn omstandigheden als voorbeeld ook voor Timotheus. En op die grond, gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus is en betrouw de een en ander toe. En dan weer een keer, gij dan, hetgeen je min of meer verplicht om vers 3 en wat er verder volgt te lezen naast vers 1 en wat er verder volgt. Ze beginnen allebei met gij dan. En daarmee worden ze parallel gezet, is het idee. Want op grond van hoofdstuk 1 wordt eerst vastgesteld, blijf in de genade en geef het door. Betrouw dat, antiek comité heet dat, hè, in aangetrouwde mensen. Maar het vers 3 moet je ook eigenlijk lezen meteen na hoofdstuk 1. Want dat is dan de andere kant ervan. De een is de positieve kant. Blijven bij de genade en het doorgeven. En de negatieve kant is dan, leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Krijgsknecht? Ja, want het is oorlog. Dat is een van de problemen dus. Hoe komt het dat Bijbelse waarheid verdwijnt? Dat mensen het kwijtraken. Nou, omdat het oorlog is. Het is de strijd tussen licht en duisternis. En het is de vorst der duisternis alles aangelegen dat het licht verdwijnt. Ik blijf volhouden dat als je... ik weet nooit hoe ik het precies zeggen moet, maar als je op een of andere wijze betrokken raakt in het werk des Heren, wat het ook wezen mogen, maar dat is een mooie uitdrukking toch, als je betrokken bent in het werk des Heren en de duivel kan je daarvan niet tegenhouden, dan geeft hij zoveel dingen in je leven en op je weg dat je aan het werk des Heren, wat het ook wezen mag, niet meer toekomt. En misschien geeft je dan wel allerlei stichtingen en organisaties, zodat je geen tijd meer hebt en geen gelegenheid meer hebt en geen aandacht meer hebt voor waar het werkelijk eigenlijk om ging. Waar ik nou aan denk, zuster, kan ik niet eens uitleggen, zo moeilijk is dat. Het begint met het verhaal van een brugwachter. Iemand wordt aangesteld tot brugwachter. En dan moet er iemand, moet weer een opziener bij komen. En daarna een commissie. En dan moet een statuut erbij komen. En een raad van toezicht. En uiteindelijk moet er bezuinigd worden, want het wordt te groot. En dan wordt de brugwachter zelf. Het was een lang verhaal. Ik had het moeten onthouden. Of op moeten schrijven of bewaren. Maar misschien komt dit wel eens ergens tegen. Zoiets was het. Men vergeet waar het echt om gaat. Bijvoorbeeld voetbal. En daarna gaat het alleen nog om de cijfers, om de getallen, om de winst en om de koersen van de aandelen. En weet je veel wat. Maar het is oorlog. Dat is het. En bijbelstudie, bijbelonderwijs. Ja, het is één ding om het goed te kunnen uitleggen, zelfs aan welwillende mensen. Maar die welwillende mensen hebben soms ook ergens een drempel. Van ja, maar zover niet. U weet wel, hè? Onze lieve Heer, dat is allemaal prima, maar kom niet aan de Joden. Hè? Maar ik zou niet weten waarom. Het is tuig, net als alle andere mensen. Het is... Ja, dus net als alle andere mensen, het zijn allemaal zondaren. Ik geloof niet in het goede in de mens. Echt niet, op geen enkele manier. Er zijn omstandigheden waarin het kwade onderdrukt wordt. Het is overal waar mensen onderdrukt worden, wordt het kwade onderdrukt. En sommigen vinden dat een positieve ontwikkeling, dat mensen onderdrukt worden. Want dan kunnen ze geen kwade kwaad uithalen. Overal is wel wat voor te zeggen. Maar mensen hebben dan zo hun reserve. En in de christelijke wereld, daar lopen mensen rond die vinden zich het beste van alle andere mensen. We hebben de beste godsdienst van alle mensen. Christendom staat bovenaan in de ranglijst van godsdiensten enzovoort. En we hebben God aan onze kant. En weet je wel, en God heeft ons lief en je bent een pareltje, geloof ik. En je mag er ook zijn. Ik weet niet van wie dat mag, maar dat maakt het. Ik ken het van wie ik er niet mag zijn, maar ik ben er toch. Het maakt mij, maakt mij geen verschil. Dus ja, maar kom daar niet aan en zeg dan niet, ja, maar je bent een zondaar en je bent voor God dood. En er komt voor jou niks terecht, tenzij je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar wie zingt er nog dat lied? Oh, niets te zijn, gans niets te zijn. Gans niets, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat is volgens mij een oxymoron. Maar goed. Maar zo luidt het lied. O, niets te zijn, gans niets te zijn, slechts zitten aan zijn voet. De rest van het lied ken ik niet, want het wordt al in geen eeuwen meer gezongen. Maar het zal vast nog wel ergens in een oude bundel van Johannes de Heer staan. Trouwens, ik heb ook een nieuwe bundel van Johannes de Heer van de week onder ogen gehad, een paar keer. En ik heb mij verbaasd dat men hier en daar toch heel bekende teksten veranderd heeft. Ja, en waarom is het dan veranderd, vraag ik mij dan af. Want ik verander ook wel eens teksten, stiekem. Maar ja, waarom dan? Ja, omdat men het niet zingen wil, hè? Omdat het niet gewenst is. Omdat het ons als gelovigen dan toch weer terugzet op onze plek. Wij zijn niks, tenzij dat we gelovigen zijn, kinderen Gods enzovoort, maar daarmee vreemdelingen van de wereld. Zie? Nou ja. Blijven moeilijke dingen. Want het is krijg, het is oorlog. Christendom, godsdienst, wat zei de man? Die zei godsdienst is opium van het volk of voor het volk. Daar kan het niet over eens worden. Ze hebben gevraagd of ik het nog eens wou zeggen, maar dat kan hij niet meer. Ze is ook noodlottig overleden, maar dat doet er nou niet toe. Maar zoiets is het natuurlijk wel. Men maakt zich iets wijs. En als dan dat woord van God het dwars doorheen snijdt, dan ja, zo gebeurt het. Doe maar. Niemand die in de krijg dient, in den oorlog. En het heet per se, per definitie dienen. Want soms, het is net als sport, weet je wel. En je bent ondergeschikt. Het is passie. Je bent ondergeschikt, je wordt ergens door gedreven. En als ergens geldt dat die rangorde daar moet zijn en dat de lui het commando hebben, enerzijds en ander ondergeschikt zijn en dus dienen, als het ergens geldt, geldt het in den oorlog. In de krijg. Toch? In de strijd. Gek genoeg, als sporters noemen wij het een wedstrijd, ook al wedden we niet, dan nog heet het een wedstrijd. Doe maar. Maar het is oorlog. Niemand die in de krijg dient in oorlog, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dit is een aardige, omdat ik hem lees naast bijvoorbeeld uitspraken in handelingen, waarvan ik niet weet wat staat, dus intussen zoek ik het op, over de, wat wij noemen de aanstelling van de diakenen. Het hele woord diaken komt daar niet voor, dus je zoekt nog even. In handelingen ergens, in handelingen 6 is dat. Daar staat dat de discipelen vermenigvuldigden. Toen ontstond een murmurering der Grieken tegen de Hebreeën. Dat zijn de Grieks sprekende Joden, Joodse christenen, nou ja. Tegen de Hebreeën, die zo genoemd worden omdat Hebreeuws hun voertaal was, althans in de synagogen. Maar het gaat hier over christenen uiteraard. Met, laten we zeggen, met één Griekse, dan wel een Hebreeuwse achtergrond. En ze konden het niet eens worden omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden, overgeslagen werden. Discriminatie van alle tijden heet dat. Hè? Discriminatie. Gebrek aan respect. En de twaalfen, ik geloof nooit dat ze er alle twaalf waren, maar ze heten nou eenmaal collectief de twaalfen. De twaalfen riepen de menigte de discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk, dat wil zeggen, het hoort niet, dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Tafelen in de brede betekenis van het woord, die heb ik u menigmaal uitgelegd. Een tafel is de hele cultuur, de hele samenleving, de wijze van doen. Dat is wat de mensen bindt. Ze zitten aan één tafel, maar dan overdrachtelijk. De hele organisatie is dat. Het is niet, het hoort niet dat wij het woord Gods nalaten en in plaats daarvan de tafelen dienen. Het huishoudelijke aspect heet dat, hè? Voor mijn part het organisatorische aspect van het gemeentelijk leven. En dus zeggen ze, ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u die getuigenis hebben. Goede, zeggen de vertalers, anders denken ze dat wij misschien lezen slechte getuigenis. Die vertalers zijn ook af en toe wel erg naïef, denk ik. Maar toen wel. Die goede getuigenis hebben vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Welke wij, de twaalfen, mogen stellen over deze zaak. Degene die met het woord dienen, wijzen dus degene aan die organisatorische dingen doen. Is dat hoger en lager? Ja, volgens het woordgebruik van onze Nederlandse taal. En meneer Van Dalen wel. Maar wij, twaalfen, wij zullen volharden in het gebed, in onze dienst dus, want dat is gebed, namelijk in de bediening des woords. Om die lui dus vrij te houden om het woord te bedienen, worden er anderen gerecruiteerd, want het was oorlog toch, gerecruiteerd, aangesteld, om andere zaken te doen. Want het punt is dat de duivel ervoor zorgt dat degenen die met het woord moeten dienen betrokken worden in allerlei andere zaken. En vooral dus in de privélevens van allerlei mensen die een PPG moeten hebben. Een persoonlijk gesprek heet dat. Een PPG. Een persoonlijk pastoraal gesprek heet dat. Ja. En komen met hun moeilijkheden bij de predikant of bij de pater. Of ze komen biechten of weet ik veel. Ja, dat heet zielzorg. Niemand weet wat een ziel is, maar dat weten ze wel. Dat heet zielzorg. En En zo komt de persoon in kwestie niet meer aan de bediening des woords toe. Zo gaat het. Echt, zo gaat het. Nou. En dan terug naar 2 Timotheus 2. Niemand in de krijg dient, die in de krijg dient, dat gaat over de bediening des woords, dat wat gij van mij gehoord hebt, enzovoort, dat is woord. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld. Ingewikkeld, ik vind het een prachtige term, ingewikkeld. Ik denk altijd meteen aan een mummie. U weet wat ze dan doen, hè? Het lijk beweegt zich toch niet, maar om het zeker te maken wordt het stoffelijk overschot gewikkeld in een verband. Ja. Zonder genezende werking. Maar dan, het wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. En handelingen des leeftochts, dat is gewoon zorgen dat je aan de kost komt. Dat is de leeftocht. Wat je nodig hebt om te leven. Want dat is wat mensen doen. Ze moeten wat doen om brood op de plank te krijgen, heet dat. in brood zowel als de plank onverdrachtelijk. Maar toch, dat is een duidelijke zaak. Dat is wat de mens moet, anders dan houdt hij het niet vol, zal ik maar zeggen. Dat is wat dieren in de praktijk ook heel den dag doen. Zorgen dat ze in leven blijven, dus voedsel verzorgen. En omdat wij liever zien dat dieren niks doen, geven ze gewoon voer. Dan geven de vogeltjes voer, doe ik ook trouw elke dag nog steeds. En dan kunnen die beesten daarna zich terugtrekken, zodat we ze niet zien. En dan als ze dan honger hebben, hup, dan komt die vink weer. Dan zit hij weer in mijn tuinhuisje, zou ik maar zeggen. En dan, oh, daar is hij weer. Een vink, ik weet niet of het een slaafvink is of een... een blinde vink. Wat het maar is. Nee, een gewone vink. Geen distelvink, goudvink of wat heb je nog meer voor vinken? Nou ja, doe maar. Maar die beesten en de duiven, je zaait gras, want er moet toch gras groeien. Je zaait gras en dan komen de duiven elke dag. 'S Morgens en 's avonds komen er twee duiven en pikken het allemaal weg. Nou, ik vind het wel leuk. Voor het gras komt niks terecht, maar ja. Voor de duiven wel. En dat vind ik wel aardig. Maar goed, de mens is daar druk mee, maar toe maar. Maar er staat, niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Nee, dat is zo, maar binnen het leger heb je natuurlijk wel de zogeheten tros, of hoe dat maar heten mag, wat er allemaal achteraan komt, en de kadi, de kantinedienst en weet je veel wat. En het leger kent ook koks, weet u wel. Dus ja, maar, en die staan niet aan het front, die lui. Maar die moeten wel voor het een en ander zorgen. Ja. Nou, dat, zo staat het. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Dat heet, elders heet dat, in Matthäus 13 bijvoorbeeld, heet dat de zorgvuldigheden deze eeuw. Deze wereld zal er wel staan in de vertaling. Elders heet dat nog weer zorgvuldigheden des levens. In een andere versie van de gelijkenis van zaad en onkruid en u weet wel, de doornen en distelen die dan het zaad verstikken, dat is dat. De zaken van de wereld, die dingen van het dagelijks leven waarin men opgaat. Vandaar dat men ook in een christelijke traditie God betrekt in de zorgvuldigheden des levens. Dan kan je rustig bezig blijven met de zorgvuldigheden des levens, want dat doet de Heer ook. Sterker nog, die helpt ons daarbij. Wij zeggen hem dan wat hij doen moet en dan individueel of collectief. Ja, ik spot ermee misschien, maar het is zeer ernstig, dit soort dingen, hoor. Zo kom je nooit toe aan het werk des Heeren. Dan heb je nooit een idee van waar je eigenlijk terecht bent gekomen en van wat voor een gemeente je eigenlijk deel uitmaakt en in wat voor soort lichaam je een orgaan bent geworden of wat dan ook maar. Zie? Dat is tragisch. Maar goed. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handeling des leeftochts. De bedoeling is namelijk dat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. De generaal, zal ik maar zeggen. Behalve in het leger, de zeils natuurlijk. De kapitein schijnt het, hè. Ik heb er niet veel verstand van, maar zoiets. Maar bij wijze van spreken. En indien ook iemand strijdt. Het woord krijg wordt achterwege gelaten. Het wordt vervangen door strijd. Maar nu ineens ben je toch bij de sport. Want u dacht dat ik voor mijn beurt praatte, maar dat valt wel mee, hoor. De sport. Niemand, indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Want de strijd in de sport is wel degelijk gebonden aan regels, aan wetten. Want wat was het, de marathon van Rotterdam gisteren, geloof ik? Ik heb het niet gevolgd. Maar je mag onderweg niet bij iemand achter op de fiets springen, hoor. ook al zegt het lied. Oh, dat ken je wel. Spring maar achterop. Mijn achterband is wel wat plat, maar het geeft niet, lieve schat. Spring maar achterop, spring maar, achterop. Ja. Ach ja, jeugdfrustraties. Maar doe maar. Nee, dat mag niet. En je, mag, je hebt ook tracklimits, weet u wel. Dan mag je niet over de witte lijn. Althans, niet met vier wielen. Want dan raak je je tijd kwijt. Wat dat bezig mogen, weet ik ook niet. Maar dan raak je je tijd kwijt, heet dat. Of zoiets. Toch? Nou ja. Je moet je wel aan de regels houden. Indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond zo en niet... legaal, wettelijk heeft gestreden, want anders wordt hij gedisqualificeerd. Ja. En dat geldt voor de krijgsknecht van Christus. De term is hier nog niet gebruikt, geloof ik, maar elders doet de apostel dat wel ook naar... Naar Timotheus toe. Maar goed, dat was het eerder al. Maar inderdaad, het is oorlog. En men zou zich aan de regels moeten houden. En wat er dan vervolgens staat in vers 6 is... want Paulus, ik noem altijd Johannes als de meester der metaforen... Maar ik moet u zeggen dat Paulus er ook wat van kan en die maakt de metaforen wat langer. De landman, kijk bij Johannes staan die metaforen stil. Ik ben het licht, ik ben de deur, mijn woorden zijn geest, mijn woorden zijn leven. Ik ben de weg, de waarheid, dat zijn allemaal metaforen. Gewoonlijk één woord. En hier bij Paulus beweegt het allemaal. Hè? De landman gaat, nu de avond is gevallen en de arbeid slaapt, voor het laatst zijn hoeve rond. Hij keurt het werk der knechts in schuur en stallen. En wat rijnt erop rond? En als zijn schaduw volgt hem... Wie zei dat? Trouw de hond. Ja, precies, ja. Enzovoorts. Jawel. De landman, als hij arbeidt... Arbeiden is zwaar werk doen, hè? Dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat komt ook van arg, dat is zwaar. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Moet op de Duitse wijze. Er soll. Dat wil zeggen noodzakelijk... De landman doet zijn werk en het eerste resultaat van zijn werk, daar leeft hij van. Van het eerste werk. Zo staat het ook over in de wet. Ze staat hier niet bij, geloof ik. Elders krijg je dat dan wel. Daar staat, gij zult de dorsende os, mooi hè. Gij zult de dorsende os, niet muilbanden... Paulus schrijft het aan de Corinthiërs, geloof ik. Ge zult de dorsende os niet muilbanden. Komt uit de Levitische wet. En dan zegt hij erbij, zorgt ook God voor de ossen. Ik probeer het Jiddisch uit te spreken, maar het lukt niet erg. Zorgt ook God voor de ossen? Ja, nee, God zorgt niet voor de ossen, is het antwoord op deze retorische vraag. Dus nou krijg ik last met de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming, maar doe maar. De uitspraak is een uitspraak op een hoger niveau. Namelijk, wie appelen vaart... Dit is Nederlands, hè, dit. Wie appelen vaart, die appelen eet. Ja. De eerste vrucht van de arbeid is namelijk voor de arbeider. Logischerwijze. En zo zegt Paulus... Heb ik ook het recht en zou ik van mijn recht gebruik kunnen maken om op jullie kosten, Corinthiërs, te leven? Hij zegt, maar dat heb ik niet eens gedaan. Ik heb het maar vrijgelaten en u weet, hij heeft gewerkt als tentenmaker. voor de tentevangelisatie? Nou, nee, maar, denk het niet. Maar zoiets. Maar hij zegt het wel. Dat kan. En hier staat het ook. Hij zegt het tegen Timotheus ook. Hij zegt, als je je werk goed doet, dan moeten anderen je onderhouden. Het is niet anders. En dat staat niet alleen hier, maar op andere plaatsen ook. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Oh, men heeft in mijn Bijbel een verwijzing bij staan naar 1 Korinthe 9, vers 10. Ik denk dat het daar staat, he, over die os en die gezultendorsende os, niet muilbanden. Want die os loopt dan over het graan wat gedorst wordt, maar dat spul lust hij wel. En men doet hem dan een muilband om, want men vindt dat hij wat goedkoper moet eten dan het graan wat voor de mensen bestemd is. Maar het is bij wet verboden. Goed. Vers 7. Die vind ik ook mooi, hoor. Merk hetgeen ik zeg. Dat betekent onthoud dat. Ik doe dat ook wel eens, merken. Met sommige e-mails zet ik ook even een merkje. Weet je, het rode vlaggetje, weet u wel. Vlaggetje, want dat ga ik niet meteen beantwoorden. Want dat moet ik eerst even over nadenken. Bovendien heb ik er nou geen tijd voor. Maar dat moet ik niet vergeten. En dan blijft dat vlaggetje staan. En eens in de 3 jaar kijk ik dan. Nou ja, zoiets. 3 uur bedoel ik, sorry. Nou ja, zoiets. Merk hetgeen ik zeg, onthoud dit. Merk hetgeen ik zeg. En dan, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Want dit zijn zaken die laten zich niet statutair vastleggen. Daar kun je alleen algemene richtlijnen bij geven. En dat is het dan. En hoe dat in de praktijk dan gaat, is afhankelijk van omstandigheden en meer nog van omstanders. Ja, van situatie waarin dat kan. Waarin dat is. Kijk, als wij met dit groepje wat hier is, ik weet helemaal niet waar hij vandaan komt, maar stel dat wij hier ergens in de buurt wonen en verder woont hier niemand. De eerste 100 kilometer niks meer. Dan, hè? Dan 1000 kilometer dan. Ja, ik weet niet welk bedrijf u uitoefent, maar ik denk dat ik dan ook nog maar eens een ambacht erbij moet aanschaffen. Bijvoorbeeld tenten moet gaan maken voor die mensen die dan zo ver weg wonen daar ergens. Want u hebt natuurlijk allemaal inmiddels al een tent. Maar dan kan ik niet zeggen, nou ja, dan spreek ik elke avond hier in Meteren. Want ja, elke dag mij te moeten aanhoren, dat gaat u niet doen. Dus ja, en als u er niet bent, dan kan er ook niet gecollecteerd worden. Dus ja, dan moet ik toch een andere hobby professionaliseren. Laat ik het zo zeggen. Maar dan gaat dat dus niet. En ik ben blij dat wij in een overbevolkt land leven, met daarin een paar mensen dan nog, daar komt de overbevolking, een paar mensen dan nog die belangstelling hebben voor het woord. En zodat ik elke dag nog ergens naar een plaats kan rijden waar dan nog min 20 mensen bij elkaar komen die het wel willen horen. En zo kom ik aan de kosten eigenlijk. Of zoiets. Dat is het laatste waar ik aan denk trouwens, maar doe maar. Maar dat kan nou een keer, maar dat kan niet altijd. Dat kan niet altijd en overal. Heb u dat nog? Dat zijn andere omstandigheden. Dus ja, hoe dat moet, ja, dat, de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dat is het. Maar ja, en daarna volgt, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids, in overeenstemming met mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe, dat wil zeggen gevangenschap, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Wat je ook overkomt, de boodschap blijft dezelfde, namelijk Jezus Christus. En let op dat er niet staat dat Jezus Christus gekruist is. Natuurlijk, maar dat is wat geïmpliceerd wordt. Daar houdt het niet op. Het houdt niet op met de passie, zeg ik dan, een paar dagen na Pasen. Het is, houdt in gedachtenis dat Jezus Christus van tussen de overige doden, want dat staat er eigenlijk, uit de doden, is opgewekt. En dat hij is naar het zaad van David, dat wil zeggen dat hij de rechthebber is op de troon van David, primair over de Joden, iets breder over heel Israël, dat zijn nog altijd 12 stammen en nog wat. En vervolgens ook nog over de gehele mensheid, omdat nou eenmaal Israël aan het hoofd staat van heel de mensheid. In de Bijbelse rangorde, de Bijbelse hiërarchie van de volkeren. Israël is de eerstgeboren onder de volkeren der aarde. Die heb je toch? En dat ten koste van Amalek, dan wel Ismaël. En daarmee heb ik de huidige verhoudingen in de wereld toch weer aardig geschat, denk ik. Daar had ik ook een boekje van bij me, maar dat durf ik niet eens meer te zeggen. Wat heb je allemaal al, hè? Over twee naties zullen zich scheiden. Van Evert Smit. Geschreven ergens in de 60er jaren. Maar ik vind het nog steeds een heel aardig boek. Heel prima. Ja. Maar dat terzijde. Het gaat over de westerse wereld. Enerzijds joods en christelijk. En de niet joods-christelijk. Joods zowel als christelijk. En aan de andere kant de Arabische dan wel islamitische wereld. Allebei voortkomend uit Abraham en allebei dus Semitisch. Dus waarom men hier in het Westen antisemitisch zou zijn, ook dat is een oxymoron. En dat is een deftige manier om te zeggen dat hij de Jood is. Maar Paulus stelt zichzelf nog steeds als voorbeeld. Opdat om het welk ik verdrukkingen leidde. En dan is hij weer terug bij de aard van deze uiteenzetting. Paulus de gevangene leidt verdrukking als krijgsknecht van Christus. En Timotheus heeft niks anders te verwachten en wordt geacht trouw te zijn en door te geven wat hij ontvangen heeft als krijgsknecht dan. En hij zal daarvoor loon ontvangen, want dat is wat die kroon dus voorstelt. Hij zal dus daarvoor beloond worden door de Heer. En wat hij het beste kan doen, is zich houden dan aan de regels. En de regel is de prediking van Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en is gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende dat God zijn vijanden zal zetten tot voetbank zijn voeten, of hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen, het herstel van de troon van David in Jeruzalem in de toekomst. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. Want ik ben alweer ruim over mijn tijd heen. En dan raak je je tijd kwijt, hè? Als het illegaal is. Ja. Wij zullen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor het voorrecht te mogen wandelen in dat licht dat u met de waarheid hebt nedergezonden. En dat in een duistere wereld die de waarheid niet kent en zelfs in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar we danken u dat waar wij de waarheid zoeken, zochten, dat wij die mochten vinden in u die de waarheid bent en die ons ook dit woord zwart op wit heeft nagelaten. We danken u dat wij ervan mochten horen. Wij danken u dat het gepredikt werd, zodat wij het mochten horen. En we danken u dat u het ons hebt toebetrouwd, omdat we daaruit zouden leven en dat zin de zin zou zijn van ons aardse bestaan, onderweg naar de vervulling van uw beloften. Onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dan dat we ook deze morgen hier mochten zijn. En wij vragen u, wilt u uw woord, dat woord des levens, in onze harten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken, opdat het onze hoop en verwachting zou richten, niet op de vergankelijke dingen van dit leven, maar op die heerlijkheid die u zou openbaren. Wees u dan ons nabij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.